Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En ik ben vrij zeker dat je het verhaal dat Pieter Jan nu gaat vertellen zelf nog niet hebt meegemaakt. Zelfs niet dat erop lijkt. Pieter Jan die vertelt een verhaal over een droom die letterlijk aan degelen barst.
Verlies mezelf nogal vaak in details. Dus dat belooft voor dit verhaal. Soms uitzicht dat in iets heel positiefs, omdat ik mij ergens goed in kan vastbijten. Maar meestal uitzicht dat in een soort uitstelgedrag. Omdat ik altijd denk, ja, maar het kan misschien toch nog net iets beter. Of ja, het kan misschien meer zus of het kan misschien meer zo. Een eerste voorbeeld daarvan is, ik heb twee studies gedaan. Na mijn eerste studie dacht ik, ah ja, maar misschien wil ik toch liever iets anders. Dus ik was 26 als ik afstudeerde. En de meeste van mijn leeftijdsgenoten, vrienden, die hadden op dat moment al een job en een lief en een auto en dat soort dingen. Ik had dat niet, maar ik wilde wel graag iets kopen. Iets klein om in te wonen. Een huis of een appartementje, omdat dat een eerstvolgende logische stap leek voor mij in mijn leven en voor een eind-twintiger op dat moment. Die zoektocht die heeft lang geduurd. Ik heb 2 jaar aan een stuk heel veel panden bezocht, een stuk of 80 panden. Maar er waren altijd, was er wel iets net niet goed genoeg, of er was altijd wel iets waarvan ik dacht, ja, maar misschien... dan kan het toch wel net iets beter. Of het was te duur voor wat het was. Of de buurt was toch net niet de ideale buurt. Mijn liefdesleven verliep op dat moment een beetje in dezelfde richting. Ik heb ongeveer 80 panden bezocht. Maar er was nooit iets bij waarvan ik dacht... ja, of er was eigenlijk altijd iets bij waarvan ik dacht... ja, het kan toch misschien ook zus of zo. Maar ik heb dan op mijn 30ste wel een serieuze inhaalbeweging gemaakt. Dus ik heb toen mijn huidig lief leren kennen in februari van dat jaar. En 3 maanden nadat ik mijn lief heb leren kennen, in april, hebben we samen meteen een huis gekocht. Het eerste huis, nota bene, dat we samen hebben bezocht. Dus voor mij was dat al helemaal absurd. Maar... dat huis was perfect. Dat was echt zo een droom. Dat was een toevalstreffer. Het had alles wat dat wij zochten in een huis. Dat was op 10 minuutjes fietsen van Antwerpen, van het centrum. Het was een groot huis. Het was dat een betonnen gietvloer. Dat een stalen trap. Dat grote ramen. Het was echt een droomhuis. Die mensen die daar voor ons woonden, die hadden daar 10 jaar aan verbouwd. En die moesten het met spijt in het hart achterlaten. Dus wij hadden een beetje het geluk van... we hadden het gevoel dat we geluk hadden gehad dat we dat pand waren tegengekomen. Dus het beste van al, het was volledig gerenoveerd. Het was helemaal af. Dus voor iemand die veel zich kan verliezen in details... is een huis nooit helemaal af. Dus er was altijd wel iets kleins waarvan ik dacht, ja, maar dat kan misschien toch nog net iets beter. Of er lag nog een tegeltje los, of er stond nog een plintje niet helemaal recht. Of, dus in het eerste jaar dat we daar woonden, ben ik nog bezig geweest met het huis nog afvermaken dan het al was. Dus ik heb het huis nog eens helemaal geschilderd. Dat was niet echt nodig, maar ik vond dat dan toch iets frisser. Er stond wel ook nog een oude voordeur in en een oude garage. Maar na een jaar was het huis echt helemaal klaar. En mijn lief en ik we hadden echt super naar ons zin daar. We hadden het gevoel dat we de tijd en de ruimte hadden. En dus een paar maanden later zegt mijn lief, ik ben zwanger. Dus we zijn super blij. We verwachten ons eerste kindje. We weten natuurlijk niet wat dat precies gaat zijn. Maar we kijken er heel hard naar uit. Het is zomer, we stellen ons geen vragen. Ongeveer op datzelfde moment wordt het pand naast ons verkocht. Dat huis dat staat leeg al een tijdje. Dat wordt gebruikt als een opslagruimte voor een marktkramer. Die bewaart daar zijn ondergoed. Niet zijn ondergoed, maar dus het ondergoed dat hij verkoopt op de markt. Dus maar dat huis moet volledig gerenoveerd worden. Daar staat niks in, daar staat geen badkamer in of geen keuken of zo. En we leren die man kennen, onze toekomstige buur. En die zegt wat hij van plan is met het huis. En hij zegt dat hij in de bouw werkt en dat hij vooral heel veel zelf gaat doen. Vanaf dag 1 begint hij ook heel veel zelf te doen. Er wordt lustig geklopt, geboord, geslijpschijfd en gezaagd. Een niet onbelangrijk detail om te vertellen is, het is een huis uit de jaren 50. Dus alle huizen die na de oorlog, zo vlak na de oorlog zijn gebouwd, die zijn gemetst met een substantie waar dan meer zand in zit dan cement. En dat zijn huizen zonder spouw. Het is een rijhuis, dat vergat ik ook nog te zeggen. Het is een rijhuis en dat zijn, de gemeenschappelijke muren zijn anderhalf steens dik. Dus als hij bij hem in zijn huis aan het zagen is, dan lijkt dat alsof dat bij ons binnen is. Hij heeft er heel veel zin in en hij begint ook echt s'avonds, s'nachts, alle weekends daarin te werken. En hij is heel ambitieus ook. Hij zegt, ja, ik wil er binnen een half jaar wil ik er komen inwonen. Dus wij denken, amai, ja, dat is straf. We willen ook niet de vervelende buur zijn die dat van in het begin zegt. Ja, misschien willen wij ook eens slapen af en toe. Dus wij laten hem rustig zijn gang gaan. Er komen mensen bezoeken en die zeggen ook wel af en toe van amai, wat is dat hiernaast? Ja, we weten ook dat de verbouwingen dat gepaard gaan met veel stof en veel lawaai. Dus wij praten dat zo'n beetje goed. Mijn lief is ondertussen 9 maanden zwanger. Ze is al een paar dagen over tijd. En op een dag, op een lentedag, zegt ze van, ah ja, ik heb gelezen dat de pikant eten dat de weeën kan opwekken. Dus ik ga deze avond lekker pikant koken. En ik denk, ah ja, ik ga misschien nog het terras kuisen, zodat dat, als er dan babybezoek komt binnenkort, dat we lekker in de lentezon kunnen buiten zitten. Heel gezellig. En die avond, nadat het terras helemaal proper was en het pikante eten op tafel stond, dacht ik, ik ga nog vlug een douche nemen op de eerste verdieping. Dus ik ga de trap op en ik kom boven op de trap en ik zie dat heel onze slaapkamer en de aanpalende bureau vol met puin ligt. Dus onze buurman was iets te enthousiast met zijn klopboor geweest en had echt de hele bezetting van onze muur ook uitgeklopt. Maar het was zelfs zo erg dat er bakstenen op verschillende plaatsen uit de muur staken. We hadden al een kinderbedje klaarstaan dat ook vol met puin lag. Het koffertje van mijn lief, als we naar het ziekenhuis gingen met daar spullen in, dat zag ook helemaal wit van de kalk. Er waren krassen in onze houten vloer. Dus ja, ik vond dat toch... Ik moest toch wel eens slikken. Ja, ik word kwaad. Voor mij is dat echt een ramp op dat moment. Dus ik begin te roepen en te tieren. En ik stuif door het huis naar buiten en ik ga naar de buurman. En ik ben echt woest. En ik zeg tegen hem, ja, hier kan hier ieder moment een baby komen. Dat moet nu gemaakt worden. Niet zelfs, niet straks, nu. Maar we treffen de regeling dat hij dat de volgende ochtend, dus op een zondagochtend, dat hij dat gaat komen, dat die muur opnieuw gaat worden bezet. En, ik denk, ja, oké, okay, dat zal eerst zien en dan geloven, maar ik denk, ja, dat zal wel uiteindelijk in orde komen. Wij gaan slapen en die nacht zegt mijn lief, ik denk dat het begonnen is. Dus wij rijden naar het ziekenhuis. En op de meest onromantische manier heb ik dan aan mijn vader laten weten van ja, er komt iemand onze muur van de slaapkamer opnieuw plakken, maar wij zijn onderweg naar het ziekenhuis, want het is misschien al begonnen. En mijn ouders hadden ook geen sleutel, dus we hebben onze sleutel aan de binnenkant van de brievenbus geplakt met een stukje plakband. En we vertrekken die nacht naar het ziekenhuis. Natuurlijk, tegen de ochtend dat mijn vader aan die deur stond, was die sleutel al naar beneden gevallen. En heeft mijn vader blijkbaar, dat heb ik achteraf gehoord, met een lintmeter en een bol plakband 3 kwartier staan vissen door de brievenbus op straat. Voordat hem die sleutel vast had. Maar hij is uiteindelijk binnengeraakt. Wij waren op dat moment nog half met dat huis bezig. Terwijl dat die bevalling... Allee, of ik kan dan alleen voor mezelf spreken, want ik denk dat mijn lief op dat moment niet met ons huis bezig was. En ze heeft er ook echt haar woede uitgelaten die nacht. Maar goed, een paar dagen later gaan wij terug naar huis. En onze slaapkamer is terug in orde. Moet nog wel geverfd worden, maar dat is wel een detail dat ik op dat moment over het hoofd kan zien. En er wordt nog altijd verder gewerkt in dat huis naast ons. Er komt veel bezoek, mensen komen op babybezoek. En ze zien wel af en toe, zo door ons raam kijken ze eens naar buiten en dan zeggen ze zo, amai, maar wat zijn die daar aan het doen allemaal? Wat zijn die? Want ze zien ook mensen op het dak zitten en ze zien die daar op een gevaarlijke manier altijd hangen of zo uit het raam en zo. We zijn ondertussen ook wel niet onterecht lichtjes suspicious. Nee. En dan is er een zomerdag in 2018, 3 juli 2018, u weet het waarschijnlijk niet meer, maar ik weet het nog heel goed. Het was de warmste dag van het jaar. Het was een bloedhete zomer. En ik zit in de keuken in mijn boxershort met een huilende baby op mijn arm. En mijn lief zegt, ik ga haar toch proberen te slapen liggen boven. En ze neemt de baby mee naar boven. En dan is er een moment waarop ik 2 dingen hoor. Eerst hoor ik een gigantische krak, alsof er een grote tak breekt of zo. Gevolgd door een gigantische knal, precies een gasexplosie vlakbij of zo. Het gebeurt allemaal op een paar seconden tijd. Door die knal duik ik in een soort dierlijke reflex. Ik bescherm mijn hoofd en ik duik onder het keukenblad. Of onder het keuken... onder het keukenblad. Ja. En een paar seconden later hoor ik een tuut in mijn oren. Ik kijk naar omhoog. En daar, waar een paar seconden geleden het dak van onze prachtige keuken was, zie ik nu de felblauwe lucht. Dus daar is geen dak meer. Er is een gigantische stofwolk in ons huis. Ik zie zwart van het roet, allee, of echt van het stof, van het zand. 9-11-stijl. Ik heb echt... er komt bloed uit mijn hoofd, uit mijn kruin, van de glaskoepel boven ons die gesprongen is. Er liggen bakstenen... Of ja, er liggen stukken badkamer van hem, van onze buurman, naast mij, in de keuken. En mijn lief roept van boven... Het huis van, de mo, van onze buurman, de Mo, van, het huis van de buur is ingestort. Maar die wist op dat moment nog niet dat dat huis ingestort was en dat dat puin door ons huis was gevallen. Dus die komt een trap af en die ziet mij en die ziet de keuken. Die denkt dat er nog meer gaat instorten, dus die neemt onze baby, die loopt in paniek de trap af en die... vlucht naar buiten. Ik denk op dat moment... waar is mijn telefoon? En ik begin in het puin te zoeken naar mijn telefoon. Als ik die vast heb... Zelfs het alarmnummer bellen gaan. Alles hangt vol stof en bloed. Dus dat heeft even geduurd voordat ik die nummer gevormd kreeg. En als ik de... brandweer vastkrijgt, zeggen ze, ja, de buren hebben al gebeld, we zijn onderweg. De weg naar de voordeur is 10 meter of zo. En als ik aan de voordeur kom, staat er al een ambulance voor de deur. Ik word meteen in de ambulance meegenomen. Mijn voordeur staat nog open. Ik zie mijn lief met onze baby bij de buren, bij de overburen, naar binnen wandelen. En ik krijg ineens... Ik word onderzocht. Ik moet mijn pas afgeven, allee, of in de, heel mijn portefeuille. Daar is een agent weg met mijn portefeuille. En ik zie de brandweer met kruiwagens ons huis binnenrijden. Er wordt een lint gespannen en ik mag mijn eigen huis niet meer binnen. Dus ik sta in mijn boxershort, helemaal zwart en rood gekleurd... voor mijn eigen deur en ik mag niet naar binnen. Er worden heel veel vragen gesteld door de politie en zo. Er zijn heel veel nieuwsgierige buren die hun hoofd steken door de voordeur en die naar binnen willen kijken. Ik weet niet hoe ze daar zijn geraakt, maar op een gegeven moment is er zelfs een cameraploeg die naar binnen wil. Er wordt een kraan opgesteld in onze straat... om het dak van onze buurman gecontroleerd naar beneden te laten storten, omdat dat loshangt. Dus wat was er gebeurd? Onze buurman had een dragende structuur weggehaald, waardoor heel de achterverdieping gewoon zo naar beneden stortte en zo door ons huis viel. Ik zie onze buurman ook tegen onze gevel zitten, dus ik weet dat hij ook ongedeerd uit... dat de ramp is geraakt. En dat is heel maf, want dat gaat echt op een korte tijd gaat dat allemaal heel snel. S'avonds wordt er gezegd ook, er komt een stabiliteitsingenieur van de stad Antwerpen, en s'avonds wordt er gezegd dat wij niet in ons huis, dat wij daar niet meer mogen, dat wij daar op dat moment niet kunnen wonen. Dus wij mogen wel de nodige spullen pakken en wij verhuizen op dat moment met ons pasgeboren babytje naar mijn schoonouders. In Leuven. Dus ook niet echt bij de deur. Allee, of toch, well, ja. Het is Vlaanderen, hè, maar... vanaf dan ga ik elke ochtend met mijn vader over en weer naar Antwerpen om aan de opkuis te beginnen. Er wordt wel een gerechtsprocedure gestart, dus er moeten eerst heel veel foto's worden genomen en zo. Maar tegen het moment dat de opkuis kan beginnen, wordt er ook een gespecialiseerde firma ingeschakeld. Dat is een firma met oog voor detail. Die hebben ons huis gekuist op een manier... Allee, het was nog nooit zo proper geweest. Dus die vervangen echt, die kuisen echt alles supergrondig. Maar dan moesten wij... wij die een huis hadden gekocht dat volledig gerenoveerd was, dat helemaal af was, moesten op zoek naar een aannemer om ons huis terug te beginnen opbouwen. Ons droomhuis waar dat we enkele maanden eerder nog in woonden, zorgeloos, was nu veranderd in een gestutte, vuile Zwitserse chalet met een bash die dan ons moest beschutten tegen de regen. Dus ja, dan hebben wij op korte tijd een aannemer gevonden die dat die klus wilde klaren. En hebben wij een half jaar in de verbouwingswerken gezeten. Het klinkt heel stom, maar ik had dus net ons huis helemaal geschilderd. En die brandweermannen die komen binnen en die hadden ook overal bijna hun zwarte poten, zal ik maar zeggen, tegen de muur gezet. Dus ook heel ons huis moest opnieuw geschilderd worden. Allee, dat was nog van het minste. Het heeft een half jaar geduurd, dus die aannemer is een half jaar bezig geweest om heel ons huis terug in orde te maken. Dat is een hele verzekeringskwestie geweest ook. Veel rompslomp. Maar tegen kerstmis van datzelfde jaar zaten wij terug in een nieuw en proper huis. En in dat opzicht is het nog... We hebben het nog kunnen fine-tunen, nog net iets meer naar onze smaak of naar onze details. Dus het is dan eigenlijk nog net iets meer van ons geworden dan het daarvoor was. En ik weet wel dat de ingeving of het inzicht voor mij op een paar seconden tijd is gekomen van oké, die details, je moet daar niet altijd zo aan vastklampen. Dus ik probeer ook altijd wel... Sinds dat gebeurd is, probeer ik mij ook wel probeer ik af en toe uit te zoomen. En ik zeg niet dat details minder belangrijk zijn, maar ik probeer wel uit te zoomen. En als je die details dan in hun perspectief ziet, dan merk ik dat dat toch iets is wat ik nog altijd belangrijk vind. Dus dat is wel... dat is wel een inzicht dat je dan op 2-3 seconden tijd kunt verwerven. Maar het is niet omdat je dat inzicht verwerft, dat je daar ook naar kunt handelen. Ik denk dat dat ook een maatstaf is, of dat dat ook iets is waar dat dan wel maanden of jaren kan duren. Of, in het slechtste geval, zoals bij mij, dat dat dan toch iets is wat dat dan zal blijven. Of, maar wat dan niet per se iets slecht hoeft te betekenen.
Dat was het relaas van Pieter Jan. Hij heeft het verteld in januari van 2020 in Huisset in Gent. Ik was zelf ongelooflijke fan van het einde van Pieter Jan zijn verhaal. Ik geef dat toe. Soms zorgt zelfs de grootste verandering in uw leven niet voor een voortschrijdend inzicht. Of sta je daardoor niet anders in het leven? Moet kunnen toch? Als je zelf een verhaal voor relaas hebt, geef het ons dan. Via onze website kan dat. In enkele zinnen heel kort een samenvatting en als we het goed vinden, dan krijg je van ons een coach toegewezen. En die relaascoach zal dan samen met jou het verhaal beter en beter en beter maken tot het helemaal klaar is voor ons podium. En iedereen klaagt wel eens over zijn buren, dus als jij zo iemand kent, stuur hem dan dit verhaal door en zeg dat hij voor de rest moet stoppen met zagen. En tegelijk hebben wij er ook een nieuwe luisteraar bij. Het nuttige en het aangename aan elkaar gekoppeld, nispa? Relaas komt tot stand dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Onze partners zijn Chase, De Hopzak, Huisset, Pulp Deluxe en Urgent FM. Samen met Chase maken we ook podcasts voor bedrijven en organisaties. Podcast waarbij verhalen van mensen centraal staan. Dus als jij er zo ook eentje in gedachten hebt of wil maken, stuur ons dan gerust een mailtje. En oh ja, Relaas is trouwens ook deel van het podcastgezelschap Luister. Ontdek nog meer buitengewone verhalende podcasts via Luister, Luister is met een Y, Luister.